Derde vers. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. Schelbaar zijn geluid galmt Gods glorie uit. Hef de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. Zing de schoonste stof, zing des konings lof. Met een zuiver galm, met een blijde psalm, hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Psalm 47 en daarvan het derde vers. Zal worden gelezen uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 14e vers. Vooraf de 12 artikelen en van de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4 van de verwerping der dwalingen, paragraaf 4. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, van de verwerping der dwalingen, paragraaf 4. De rechtzinnige leer verklaart zijnde, verwerp de synode de dwalingen dergenen die leren dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk nog geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het geestelijk goed, maar dat hij nog kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven, en offeren, een offerande van een verslagen en gebroken geest, die Gode aangenaam is. Want deze dingen strijden tegen de klare getuigenissen der schrift. Gij waart dood door de misdaden en de zonde. En het gedichtsel van des mensen hart is alleenlijk boos te alle dagen. Daarin boven hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende en naar het leven, en Gode een offerande van een gebroken geest opofferen, geldt eigenlijk van de wedergeborene en van degene die zalig genaamd worden. Wij lezen nu Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met uw lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot uw lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo, wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u, die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders, die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden. Omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, en alzo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 × 1000 sterk verdubbeld in getalen. Psalm 68, het negende vers. Gemeente, de harten van de discipelen waren ontroerd. Wat was daar de oorzaak van? Hoofdzakelijk twee dingen. In de eerste plaats had Jezus gezegd dat een van hen hem zal verraden. En dat deed hen vragen, wie zal het zijn? Straks komen ze bij de Heere, ben ik het, Rabbi? Heere, ben ik het? Judas vroeg het zelf ook. Wat ingrijpend. Christus zei, gij hebt het gezegd. Maar de andere discipelen, ze hadden de klap naar binnen gekregen. Een van u, mij verraad. Wat kan Gods volk benauwd worden? Wanneer dat hen zo voor ogen wordt gehouden en de geschiedenis van Judas in het woord staat en ze worden aangevallen en bestreden, dat ze nog eens als een Judas zullen openbaar komen. Het is toch een nauw onderzoek tussen God en onze ziel. Ben ik het? We mogen het wel vragen op onze knieën. Zie of er bij mij een schadelijke weg zij. Leid me op de eeuwige weg. Er is nog iets. Het tweede, Jezus had gezegd dat hij zou heen gaan. Neem Christus weg uit het leven van de kerk. Wat blijft er dan over? Grote vrees. Ontroering. Tot in diepst van de ziel. Wel nu, die twee dingen. De discipelen waren ontroerd. En dan gaat Jezus spreken. Hij begeeft ze niet. Hij verlaat ze niet. Hij vergeet ze niet. Is wat? De trouw van de meester. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins ik zou het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. U weet de weg, zegt de Heer. En dan horen we Thomas, ik weet het niet, Heer. Hoe zouden we de weg weten? Er is in de gemeente nog een volk verlegen om onderwijs. Dat mocht de Allerhoogste willen geven. En dat door de prediking van zijn woord onderwijs. En dan gaat Christus, de zaligmaker, wijzen op zichzelf. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot den Vader dan door mij. Christus gaat de weg banen naar het vaderhuis. Christus gaat de weg banen naar het hart des vaders. Waaruit de kerk zich heeft gezondigd. Waaruit de kerk gevallen is. Uit het vaderhart van God. En nu is de Zoon Gods naar deze aarde gekomen. Heeft hij de goddelijke heerlijkheid en het huis des vaders verlaat en kwam naar de aarde om de vloek voor zijn kerk te dragen en om de vloek van zijn kerk af te nemen en om zijn kerk te gaan zegenen. Met die geestelijke en eeuwige zegeningen. En wat is nu de grootste zegen, gemeend? Weet u wat de zegen van het genadeverbond is? Dat is God zelf. Ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. En waar God in het leven komt, daar wordt uw ziel verlegen om God. En gaat het ten diepste om het herstel van de breuk die er geslagen is in het paradijs. Wel nu daartoe kwam Christus, hij ging in de breuk staan. Hij stond in de scheur. Die meerdere van Aaron, zo hij vanmorgen daar stond tussen de levende en de doden. Met het wierookvat in zijn hand. Christus in de breuk. Christus in de scheur. Christus de middelaar, Gods en der mensen. Hij moest de prijs der ziel dat rantsoen aan God in de tijd volkomen voldoen. En hij deed het zo gewillig. Wat een onuitsprekelijke liefde van de borg. En als hij zich heeft overgegeven in de dood, wekt zijn vader hem op. De eerste trap in de staat van zijn verhoging. 40 dagen onderwijst hij zijn kerk, bereidt hij ze nog meer en meer voor op zijn heen gaan, en leert hij ze leven door het geloof. En dat heeft God ze ook geschonken. Want dat zien we, als hij ten hemel gevaren is, dan gaan ze niet in rouw en droefenis terug naar Jeruzalem, maar dan keren ze weder in grote blijdschap. Want ze hebben aanvankelijk gezien dat hun meester de hemelse gewesten is ingegaan, hun ten goede. Om plaats te bereiden, om zijn geest te zenden, opdat ze door de kracht van die geest zouden zoeken en bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. We gaan letten op de hemelvaart van Christus. We lezen de vragen met de antwoorden 46, 47, 48 en 49. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Antwoord dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levende en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niets meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is, vraag 48, waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, dus de godheid van Christus is ook buiten de aangenomen mensheid van de middelaar, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Drieënlei. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods, en niets wat op de aarde is. De hemelvaart van Christus, wij willen met Heere hulp letten op drie gedachten, wat we daaronder verstaan. Wat verstaat ge daarmee, zo vraagt vraag 46, onze eerste gedachte. Welke belofte daarbij is vervuld? Christus beloofde toch, ik ben met u lieden, is dat dan niet zo? Jawel, die belofte is echt wel vervuld, want na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Hoe groot het nut daarvan is, vraag en antwoord 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? En in onze tweede gedachte letten we ook even op vraag en antwoord 48. Christus is waarlijk ten hemel gevaren. Hij is zichtbaar ten hemel gevaren. Hij is plaatselijk ten hemel gevaren. Waarlijk, hij is opgeheven. De schrift is er maar te duidelijk in dat het de waarheid is. Hij is eerst nedergekomen. De Zoon Gods, krachtens zijn eeuwige borgstelling, moest hij in de volheid destijds de ontluisterde menselijke natuur aannemen om daarin te lijden en daarin te sterven. En wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat zij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. We hebben het gezien dat zijn hele leven op aarde een lijdensweg was. Zijn nederige geboorte en tot zijn kruisdood en nederdaling ter hel en zijn begrafenis. Zijn lijden als schuldenaar aan het recht Gods. Hij moest volkomen genoeg doen, want de mens kan die prijs der ziel dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En Gods recht eist, betaal mij wat gij schuldig zijt. Nu is de borg naar de aarde gekomen en in de staat van zijn vernedering betaalt hij wat te betalen was. En voldoet hij aan het recht van zijn vader en verheerlijkt hij de deugde Gods. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij buigt het hoofd. Hij sterft als borg, als middelaar. Hij staat op de paasmorgen. Zijn vader betoont als rechter volkomen tevreden te zijn met het offer van zijn geliefde zoon. En hij wekt zijn kind Jezus op. Dan mag de opgestane Christus terug naar zijn vader. Dan moet de hoge priester het binnensheiligdom ingaan. Dan mag de koning der koningen dat paleis hierboven betreden. En dan mag hij als die hoogste profeet ook ingaan daarboven, opdat hij vandaar zijn gemeente op de aarde zou onderwijzen in de heilgeheimen van het zalig worden. Christus is ten hemel gevaren. Dat is een heerlijk heilsfeit. Het was in het Oude Testament afgebeeld geworden. Wat is de Heere nederbuigend goed, toen hij ook in het Oude Testament zijn kerk van alle tijden in het Oude Testament onderwees. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Zo lezen we, hij werd ten hemel opgenomen. Type van Christus in zijn opname ten hemel met lichaam en ziel. Later lezen wij dat God van Jacob opvoer, nadat Jacob na Peniel teruggekeerd was bij Bethel, en waar God hem verscheen en met hem sprak. Dan lezen wij dat veelzeggende, toen voer God van hem op. En Jacob mocht Christus kennen in zijn gezegende hemelvaart. Ten tijde van de koningen is het Elia, die met vurige wagens en paarden ten hemel gevaren is, met lichaam en ziel, en de tijdelijke dood op de aarde niet heeft gezien. Het was voorzegd in de hemelvaartspsalmen. Psalm 24, verheft, o poorten, u den boog, reist eeuwige deuren, reist omhoog, opdat de koning in mogen rijden. Wij hebben Psalm 47 gezongen. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Blij bazuin geschal, dat heeft geklonken. Wonderlijk is het toch, de dichters van de oude dag, geïnspireerd, verlicht, door de geest van Christus voorzegden ze zijn hemelvaart. Kostelijk is Psalm 68. Hij voer ten hemel op vol eer de kerker werd zijn buit. Hij zag zijn strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Heerlijke belofte voor de kerk die zich leren kennen als gevallen zondaar. Vijanden van God en van vrije genade. Mensen die niet horen willen van nature. Een wederhorig kroost. Maar als God komt, het oor opent, de liefde uitstort in het hart. Dan wordt het merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En worden ze verlegen om onderwijs. En mogen ze iets verstaan van hetgeen Christus voor zijn kerk heeft gedaan in de gangen van het leven. Christus was in zijn omwandeling op de aarde. En als zijn lijden dichterbij komt, dan gaat hij zijn discipelen onderwijzen. Uw hart worden niet ontroerd, gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Ik ga heen. Na zijn opstanding, dan onderwijst hij zijn bruidskerk. Wat een heerlijk onderwijs toch. Gods kerk moet maar veel bedelen om onderwijs. In de gangen zo vol roem en eer van Sions vorst en heer. Is hij opgestaan uit de doden en willen ze hem zo bij zich houden, tis te begrijpen. Dan zegt hij, ik vaar op tot mijn vader, tot uw vader, tot mijn God en tot uw God. En hij zegt dat, opdat wanneer het gebeuren zou, ze het zouden weten, zouden verstaan, zouden geloven, het geloof zou worden versterkt, ze zouden worden bevestigd in het werk Gods. De hemelvaart is waarlijk. De hemelvaart, wat zegt het nu eigenlijk? De menselijke natuur van Christus is nu boven. Komen wij zo nog wel op terug. Hij bracht de menselijke natuur in den hemel. Christus is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Hij is ook op Henoch Eliana, maar de eerste die met zijn verheerlijkt lichaam naar boven is gegaan als het hoofd van zijn kerk. En daar is hij nu, met lichaam en ziel, in de heerlijkheid. Daar waar God zijn heerlijkheid het meest openbaart, aan de rechterhand van zijn vader. Daar moet de kerk bij stilstaan. En door de geest zoeken en bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. Dat mogen ze niet nalaten. Dat moeten ze doen. Christus bracht hun natuur in den hemel. Hij is zichtbaar opgevaren. Wie zal onder woorden kunnen brengen? Welk een heimwee het hart van de jongeren heeft bezet. Toen ze dat heel bijzondere zagen gebeuren, dat hun meester, hun zaligmaker, hun middelaar, hun borg, voor hun ogen werd opgenomen, opgeheven. Hij ging zichtbaar. Door de wolkenhemel, door de sterrenhemel, de derde hemel in. Kan het? Ik geloof in God, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Kan het niet? Wie zegt dat? Natuurkundigen, atheïsten, ze zijn dwaas, zegt Gods woord. Dwaas. Waarom zou het niet kunnen dat de Schepper van hemel en aarde dwars door de dampkring heen, die hij heeft geschapen, naar de derde hemel gaat, waar zijn vader, zijn heerlijkheid, het luisterrijkst openbaart. Ach, wat is een ongelovige, toch nameloos arm, en wat heeft de kerk toch een heerlijk God in de hemel. Wat is het volk gelukkig. Maar dan dat heimwee in het hart van de jongeren. Waar komt dat heimwee vandaan? Dan is het de liefde. Waar komt die liefde vandaan? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Geroepen uit de dood tot het leven. Getrokken tot de middelaar. Overtuigd door de geest, verheerlijkt de geest, de zaligmaker. Ze krijgen hem onuitsprekelijk lief. Hij heeft de woorden des eeuwige levens. Ten slotte geeft hij zich voor hen over tot in de dood. En dat mochten ze op de paasmorgen gaan verstaan. Hiermee bevestigt God zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog vijanden waren. Zondaar. Christus is opgestaan. Hij verklaart zijn borgtocht. Hij verklaart. De heerlijkheid der plaatsbekleding. Hij zegt het zijn jongeren. Ik heb me voor u overgeleverd tot in de dood. Ik heb de prijs betaald. Ik heb uw zonde verzoend. Ik heb uw schuld voldaan. Ik heb u de gerechtigheid verworven. En een recht en eeuwige leven. Begrijpt u het heimwee? Daar gaat hij. Liefde in het hart, er is nog iets in de ziel gemeend. Als ze hem zo zien gaan, en het geloof komt erin mee, dan willen ze hem met alles wat in hun vermogen is, verheerlijken. En zo gaan ze terug naar Jeruzalem, lovende en dankende God, kostelijk toch. Ze verstaan. In beginsel het feit van de hemelvaart, van hun zaligmaker. Wat is dat eigenlijk? Zo ik het probeerde uit te leggen, gemeente. De kerk wordt grotelijks verblijd wanneer ze als ellendige zondaren mogen gaan verstaan, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. De kerk wordt nog al meer vertroost en onderwezen en versterkt in het allerheiligst geloof, als ze mogen verstaan dat Christus voor hen de dood inging. Kerst is Emmanuel. God met ons. Goede Vrijdag is God voor ons. En zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En nu mogen ze verstaan dat hij niet alleen voor hen naar de aarde is gekomen, niet alleen voor hen de prijs heeft betaald, niet alleen voor hen de gerechtigheid heeft verworven die hij toepast, maar dat hij nu hen ook terugbrengt bij de Vader. En dat hij weer in de ziel gemeend is nooit meer echt weg geweest. Want wanneer is nu een kind verlost van de heimwee in het hart, als ze terug zijn bij Vader. En zo is het ook. In het leven van de kerk. Ze terug zijn bij God. En nu ontvangen de discipelen daar onderwijs in. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik vaar op tot mijn Vader. Tot uw Vader. Tot mijn God. En tot uw God. Nu krijgen ze een thuiskomst bij den Vader. Dat is onuitsprekelijk gemeend. Daar staan ze, zichtbaar is hij heen gegaan. Plaatselijk, wat zegt dat? Van de ene plaats naar de andere. Waarom is dat zo belangrijk? Onder andere zei Luther dat hij bij zijn hemelvaart lichamelijk overal tegenwoordig is geworden. Nee, zegt onze belijdenis op grond van de schrift, Christus is plaatselijk ten hemel gevaren, van de Olijfberg naar de derde hemel. Hij is niet alomtegenwoordig geworden naar zijn menselijke natuur, die heeft hij in de hemel ingebracht. En toen, nu gaan ze niet alleen lovend en prijzend terug naar Jeruzalem, maar dat is een geheim gemeente, nu gaan ze ook biddend terug. Er ligt nog een haper in hun ziel. De derde persoon in dat goddelijk wezen moet komen. Hij is beloofd. Christus heeft hem beloofd. Het is je nut dat ik heen ga, want als ik niet wegga, zal de trooster tot u niet komen. Maar als ik nu ga, dan zal ik hem zenden. Die trooster, die zal u nu inleiden in de waarheid. Mijn woord is de waarheid. Die trooster zal u nu alles indachtig maken wat ik u gezegd heb. Weet u wat die trooster dan doet? Die verzegelt het werk Gods in de ziel. Dan valt het volle licht op de middelaarsbediening van Christus, op zijn heerlijke persoon, op zijn gezegende middelaarsarbeid. En dan is het God de Heilige Geest, die met hun geest gaat getuigen, dat ze kinderen God zijn. Kostelijk gemeend, ten dierbaar onderwijs. Nu is hij boven. Wat doet hij daar? Hij is het hoofd. Wat doet het hoofd? Het hoofd is de wijsheid en de troost en de bijstand van zijn gemeente. Dan heeft de kerk toch genoeg aan de wijsheid, aan de troost en aan de bijstand. Heeft de kerk toch genoeg aan zijn profetische bediening, aan zijn priesterlijke arbeid, aan zijn koninklijke heerlijkheid. Hij is niet alleen maar boven in zijn heerlijkheid, hij is daar ten goede van zijn kerk over de gehele aarde. Waar kan hij dan beter zijn als in het Rijk der Heerlijkheid, waar hij de hemel heeft tot zijn troon, en vandaar zijn kerk op aarde ten goede is als het hoofd. Hij is daar ten goede wanneer we gaan zo zien al de dagen. Hij is ten goede daar. Wanneer, als de kerk hier zegt bij ogenblikken, al deze dingen zijn tegen mij. Wanneer is hij daar ten goede? Als de kerk zegt, ik kan er niks meer van bezien. Magor misabib, schrik van rondom. Duisternis in het hart, duisternis van binnen, dat ze het werk Gods niet kunnen ontdekken en dat ze geen tekenen meer zien van zijn genade. Weet u wat de kerk dan moet doen? In de binnenkamer proberen toch maar te bedelen om de geest van Christus, opdat ze nog weer eens een ogenblik mogen beseffen dat die dierbare middelaar toch daar ten goede is. Wat doet hij daar? Wat doet hij daar? Luister, kinderen. Jozef werd door de Heere naar Egypte gezonden. Dat viel niet mee voor Jozef. Hij kon het niet bezien. Hij had wel heerlijke dromen gedroomd. Maar dan wordt hij verkocht. En dan wordt hij verkocht als slaaf. En dan komt hij in het huis van Potifar. En daar heeft hij het betrekkelijk goed, maar dan wordt hij verleid. De Heere houdt hem wel staande, maar dan komt hij in de gevangenis. En dan wordt hij gelouterd door het lijden. Gelijk het zilver wordt beproefd. Tot de tijd daar is dat Farao droomt. Jozef wordt geroepen. En dan wordt hij de tweede man in Egypte. En dan tenslotte, wat doet hij dan? Dan is het Jozef die in Egypte plaats bereidt voor het ganse huis, zijn zwaard. Die meerdere van Jozef is heen gegaan, bereidt plaats voor het ganse huis, zijn vaders. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Weet u nu wat hij doet, volk? Hij bewaart voor u de erfenis, hoor. U vreest, dan heb ik nog wat voor u. Hij bewaart niet alleen de erfenis, hij bewaart ook de erfgename. Heb maar een weinigje hoop, een weinig moed. De Heere oefent het geloof. Christus is boven, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is zondag 19. We gaan naar onze tweede gedachte. Christus heeft zijn kerk wat beloofd. Een heerlijke belofte. Wij lezen die belofte in Matteüs 28. Een belofte die ik vaak aanhaal. Die de kerk vaak aanhaalt. Die Gods knechten vaak citeren. Zie, ik ben met jullie de al de dagen tot de volleinding der wereld. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Waar is Christus als hij dat zegt? Gemeente Matteüs 28, daar lezen wij dat hij naar Galilea gaat. Hij gaat zijn discipelen voor. Op de berg in Galilea ontmoet hij zijn kerk. Wellicht is het de ontmoeting met die 500 broeders op eenmaal. En dan gaat hij tijdens die ontmoeting met name zijn jongeren toespreken. Mij is gegeven alle macht, want wat gebeurt daar? Als hij op die berg zich openbaart als de opgestane Kyrios, dan vallen ze voor zijn aangezicht en aanbidding neer. Maar dan lezen we ook dat er sommigen zijn die twijfelen. En als er nu een kerk is die twijfelt, gemeente, of het ook wel voor hen is. Ze kunnen er niet bij dat de opgestane Christus zich zo heerlijk aan hen openbaart. Ze blijven staan in vertwijfeling en dan gebeurt er een wonder. En Jezus bij hen komende, daar gaat de middelaar de afstand overbruggen, de scheiding wegnemen, de kloof dempen. Daar gaat de middelaar het geloof oefenen, daar gaat de middelaar de twijfel wegnemen. En Jezus bij hen komende zeide tot hen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan maar heen, onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, let op, ik ben met u lieden al de dag tot de volleinding der wereld. Luister, het is zo mooi hoe onze Duitse vaderen het hebben verwoord. Toen was de kerk ook in de strijd, net als nu in onze daag het zo moeilijk is, dan mogen we wel instemmen met onze Duitse vaderen, onder zeer vele vertroostingen, de welke onze Heere en zaligmaker Jezus Christus aan zijn strijdende kerk in deze ellendige pelgrimage gegeven heeft, wordt deze met recht onder de voornaamste geacht die hij haar heeft nagelaten. Als hij tot zijn vader in het hemels heiligdom zou ingaan, zeggende, ik ben met jullie de al de dagen tot de volleinding der wereld. De waarheid van deze vriendelijke belofte is blijkelijk in de kerk van alle tijden. Want alzo zijn niet alleen door openbaar geweld der vijanden en goddeloosheid van de ketters, maar ook door bedekte listigheid van de verleiders van de beginnen is bestreden, voorwaar. Indien de Heere haar de enige tijd van zijn heilzame hulp zijn er beloofde tegenwoordigheid had ontbloot, zij zou al overlang of door het geweld der tirannen zijn verdrukt geweest, of door de arglistigheid der bedriegers ten verderve geleid. Maar de goede herder, die zijn kudde, voor de welke hij zijn leven heeft gelaten, zeer volstandiglijk bemind, heeft het woede der vervolgers steeds ter rechtertijd en door zijn uitgestrekte hand dikwijls wonderlijk ter nedergezet en de kromme wegen en bedriegelijke raadslagen van de verleiders ontdekt en teniet gedaan. In beide bewijzende dat hij waarlijk bij zijn kerk tegenwoordig is. Maar, zeggen de onderwijzers, als hij nu ten hemel is gevaren, is het dan wel waar wat hij heeft gezegd? Ja, zegt de onderwijzer, naar zijn mensheid is hij wel ten hemel gevaren, maar onze middelaar heeft twee naturen. Dat maakt hem tot middelaar. Wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Zulk een die waarachtig rechtvaardig mens is, tegelijkertijd sterker dan alle schepselen, dat is die tegelijk waarachtig God is. Wel nu, zijn menselijke natuur neemt hij mee voor zijn kerk ter goede, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijdt hij nimmer meer van zijn kerk, zijn godheid. Wie is de middelaar? God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, die om ons mens en om onze zaligheid is nedergekomen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, God. Hij heeft in het rijk der heerlijkheid de hemel tot zijn troon. En na zijn hemelvaart blijft hij met zijn godheid, majesteit, genade en geest op de aard. Na zijn hemelvaart geschiedde er eveneens nog wonderen in zijn naam. Die kreupelen aan de schone poort, Handelingen 3, die zit daar al jaren. En in zijn wijsheid heeft Christus hem altijd laten zitten tijdens zijn omwandeling op de aard. Maar als hij zijn geest heeft uitgestort en Petrus en Johannes naar de tempel gaan, zit daar die kreupelen. En Petrus krijgt geloof dat die kreupelen genezen zal worden. En hij loopt naar hem toe en zegt, goud en zilver dat heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem bij de rechterhand grijpende richtte hij hem op. De godheid van Christus. En wonderen zijn godheid. De ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar gaat Saulus van Tarsen blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Tot hiertoe en niet verder. Daar blijkt de godheid van Christus. Daar blijkt de majesteit van Christus. Daar komt de genade van Christus openbaar. Daar komt de geest van Christus openbaar. Kostelijk toch? Daar wordt Saulus neergeveld. Daar ligt hij op de grond. Christus godheid. Majesteit, hem omscheen snellijk een licht van den hemel. En een stem uit de hemel, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart hoor, de verzenen tegen de prikkels te blijven slaan. Ja, dan houdt hij op. Wat zegt hij? Wie zijt ge, Heere? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Jezus in zijn godheid op de weg naar Damascus zet Saulus stil. En als Jezus zegt wie hij is, in zijn majesteit, heerlijkheid, godheid, dan zegt Saulus, wat wilt gij dat ik doen zal? Ziet u? En zo werkt hij nog. Met zijn godheid, majesteit, genade en geest. Genade. Voor schuldigen. Voor doodschuldigen. Genade staat tegenover schuld. Genade, wat is het eigenlijk? Gods soevereine gunst in Christus om schuldige zondaren aan te zien en aan te nemen. God de Vader is de fontein aller genade. God de Zoon is door zijn bitter lijden en sterf het kanaal der goddelijke genade. God de Heilige Geest is de schenker van de goddelijke genade. U van de wedergeboorte en in het nader onderwijs aan de kerk. Genade. We kunnen het gratie noemen voor doodschuldigen die de doodstraf zich om eigen schuld hebben waardig gemaakt. Maar dan wel gratie op gronden van recht. Want God stapt niet over de schuld heen, ziet de zonde niet door de vingers, laat de zonde niet ongestraft, stapt van zijn recht niet af, maar wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Vraag om onderwijs, opdat ge als een doodschuldige gaat buigen en bukken met de koorden der veroordeling om de hals, dan moogt ge uw rechter toevallen. En weet u wat u dan gaat verstaan, dan is er voorkomende genade, dan is er inwerkende genade, dan is er bijblijvende genade, dan is er achtervolgende genade. Wat is voorkomende genade? Gemeente, dat is algemene genade. De Heere bewaart alle uitverkorenen zeker tot het ogenblik van hun wedergeboorte. Alle uitverkorenen sterven niet voordat ze in de tijd zijn wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. In het uur van de wedergeboorte komt God ze voor met zijn genade. Dan wordt die voorkomende genade inwerkende genade. Dan gaat Christus door zijn geest in het hart werken door zijn genade. Maar ze gaan wel bedelen om genade. Maar ze moeten ten diepste nog niks van genade hebben. Ze roepen veel harder, wees langmoedig over mij, ik zal u alles wel betalen. Goed, dat laat God mislukken. En dan krijgt de kerk steeds meer behoefte aan genade. Na de openbaringen van de genade Gods in Christus, krijgt de kerk zulke behoefte aan bijblijvende genade en achtervolgende genade. Want ze komen zo achter hun bestaan. Ze leren zichzelf zo als ontrouwe zondaar, onverbeterlijk. En ze moeten het beamen dat God zegt, ik wist het wel, dat gij gans trouwelooselijk handelen zoudt. Maar indien wij ontrouw zijn, de borg aan de rechterhand van zijn vader blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verlossen, want na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Kinderen, jullie kennen allemaal de Christenreis. christen wordt meegenomen in het huis van uitlegger. En dan ziet hij een beeld. En dat is voor troost van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En Bunyan die heeft het mogen nalaten. Want waar komt de kerk nu zo achter? Dat de duivel met emmers vol water het werk Gods probeert uit te blussen. En waar mag dan de kerk wel eens een ogenblik in worden onderwezen? Dat nu de Heilige Geest zo heel verborgen steeds maar de olie laat vloeien, zodat toch het vuur van de Geest niet wordt uitgeblust in de ziel, maar het werk der genade, dat gaat voort. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, vertrouwende dit zelf, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat zelf voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus, na zijn geest. Daar komen we nog bij, het geloof in de Heilige Geest. Het is de geest die Christus heeft verworven met zijn dood en bloedstortingen. De werkingen van die geest, het is de geest van Christus. Het is de geest die Here is en levend maakt. En nu kunnen we niet genoeg bedelen. Ontwaak, noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Doorwaai de hoven van de harten van Gods kinderen, doorwaai de hof van de gemeente. Wilt u harten doorwaaien, gemeente, jong en oud? We kunnen niet genoeg smeken om de zaligmakende werkingen van de geest van Christus. Met dat alles wijkt hij nimmer meer. Dat wil niet zeggen dat Christus met zijn Godheid, majesteit, genade, geest altijd over de gehele aarde blijkbaar aanwezig blijft. De kandelaar kan van de plaats worden weggenomen. Johannes zag de middelaar wandelen in het midden van de zeven gouden kandelaren, de gemeente daar in Klein-Azië. Wat is er weinig van overgebleven? Het is waar. De middelaar wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. Maar onze bede mag wel zijn met de Emmausgangers. Blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. Christus geeft hemelvaartsgeschenken. Dat zijn ambtsdragers. Dat zijn bijzonder de dienaren des goddelijke woords. Dat zijn de herders en de leraars. Bid dan den Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoot. Bid voor de arbeiders. Bid voor uzelf om een zegen. De twee naturen zijn ze niet gescheiden, nee. Zijn menselijke natuur is boven. Daar is zijn Godheid ook. Zijn Godheid is ook hier. Alomtegenwoordig. En dat is tot troost van de kerk. Het hoofd is boven, hij is ook met hen. Ik ben met u lieden, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. We gaan zingen. Uw koninkrijk komen toch, o Heer, het gebed des Heren, vers 3. Thank you. De hemelvaart van Christus, wat we daaronder verstaan, welke belofte daarbij is vervuld, hoe groot het nut daarvan is. Catechisanten, de vraag van Hellenbroek kennen je wel. Was de hemelvaart nodig? Ja, zegt hij. Opdat Christus als koning zou gaan heersen. Opdat hij als voorbidder zou gaan bidden. En ten derde, opdat hij de zijnen daar eens tot zich zou nemen. Dus Christus is eeuwig koning, hij zit hoog versierd schoon op zijn troon en de prinsen van naam zijn hem gehoorzaam. Hij regeert zijn gemeente bijzonder, rechtvaardig, wijs en zacht. Hij heeft zijn gemeente gekocht, verlost, zich tot zijn eigendom gemaakt. Hij bewaart zijn kerk te midden van alles wat op de aarde zich roert en beweegt. Ten tweede, om als voorbidder te gaan bidden, dat zien we in het antwoord straks terug. Ten derde, om de zijnen daarin tot zich te nemen, dat zien we ook terug. Onze onderwijzer spreekt over voorspreker. Als zij nu gezondigd hebben tegen God, dan ligt er weer schuld bij God. Dan is Christus altijd de voorspreker die voor hen tussentreedt bij den Vader, om voor hen verzoening te doen, op grond van zijn borgwerk. De apostel der liefde zegt, en die niemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij den Vader. Jezus Christus de rechtvaardige is voor de kerk aan s vaders rechterhand. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, zei ik vanmorgen, maar voor de zonden der gehele wereld. Voor alle geloven. Doodschuldige zondaren die door het geloof tot hem de toevlucht nemen. Voorspreken. Wat doet hij? Hij heiligt ook de gebeden van de zijnen bij de Vader. Maakt hij de gebeden van zijn kerk aangenaam. Op grond van zijn verdiensten. Hij is ook voorbidder. In het Oude Testament droeg de hoge priester de namen van de 12 stammen op zijn hart. En we zagen vanmorgen Aaron met het wierookvat. Hij bidt, hij bad. Christus, die draagt de namen van al de zijnen op zijn hart. Als de kerk moet klagen, de Heere heeft me vergeten, de Heere heeft mij verlaat, dan zegt God, op grond van de verdiensten van de middelaar, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermt over de zoon haars buiks, of schoon deze vergaat, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handspalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Gegraveerd in de handen van de middelaar. Draagt de namen van de zijne op zijn middelaars hart. En daarbij, hij is Israëls wachter. Die sluimert niet. Die slaapt niet. Die zegt, ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Hij is in die hoedanigheid ook de medelijdende en barmhartige hoge priester. Wat wil dat zeggen? Wat is Christus in zijn omwandeling op aarde aan het einde van zijn leven? Ook lichamelijk in een diep, zwaar lijden geweest, waardoor hij kroop als een worm. En aan het vloekhout des kruises uitriep, mij dorst. Wat was zijn lichamelijk lijden zwaar? Als borg, als middelaar. moest hij lijden om de zonde te verzoenen. Hij leed ook om als medelijdende, barmhartige hoge priester in alle lichamelijke nood en zorg en rouw en verdriet zijn volk te hulp te komen. Wat was zijn zielenlijden onuitsprekelijk zwaar en bitter. Kerk, volk van God, u kunt nooit in zulke zielensmart en raadsels en onmogelijkheden zijn, of uw borg kan u te hulp komen. Hij is die medelijdende en barmhartige hoge priester. In alles verzocht geweest, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Weet u wat dan waar wordt? Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op een ieder die hem vreest. Ten andere hebben wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand. De middelaar is boven, het hoofd is boven. Omdat het hoofd boven is, komt het lichaam ook boven. Is Christus nou zijn menselijke natuur boven, met ziel en lichaam, dan komen de zielen van de zijnen niet alleen boven bij hun sterven, dan wacht er een belofte voor de kerk. Straks op de jongste dag staan alle lichamen op en de lichamen van de kerk gemeend met een verheerlijkt lichaam. Worden ze Christus gelijkvormig en de Heere toegevoerd in de lucht. En zullen ze altijd bij den Heere wezen. Kerk, vertroost elkander met deze woorden. Want Stefanus, hij werd gestenigd, dat viel niet mee. Maar hij slaat zijn ogen op naar boven. En hij ziet Jezus staan. Is die medelijdende, barmhartige hoge priester, als zijn borg, als zijn middelaar. Hij wacht om de ziel van Stefanus tot zich te nemen in heerlijkheid. Enige godvruchtige mannen droegen Stefanus ter graven. Daar rust zijn lichaam tot de morgen der opstanding, is wat. Want de bruidegom is boven. Er is geen twijfel mogelijk. Want waar de bruidegom is, wil hij zijn bruid bij zich hebben. En die man zal niet rusten, totdat hij heden deze ganse zaak voleind hebben. Want die meerdere van Boas, die wil zijn bruid bij zich hebben. Die wil zijn bruid huwen. En die neemt zijn ganse bruidskerk mee in de gewesten der eeuwige heerlijkheid. In de bruiloftzaal, dan neemt hij ze mee. En dan zet hij ze aan het avondmaal van de bruiloft des lams. En in die tussenliggende tijd zendt hij nu zijn geest. En dan mag de kerk door die geest, die als een tegenpand hen is geschonken, die hen werkzaam maakt, die hen bidden leert, die hen doet zoeken de dingen die boven zijn, mag de kerk door de geest zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En wat is dat een goed werk? De kerk mag het eigenlijk nooit nalaten, maar ze moeten steeds maar de binnenkamer ingaan. Waarom toch? Ach, nu hebt uw kerk een voorspreker in het hart en een voorspraak bij den Vader. O, laat hem uw stem toch horen. opdat u vanuit zijn middelaarsbediening wordt vervuld. Door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is. Hoog omhoog en het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. Wat gij ziet op aard en al wat gij hoort op aard, is uw kostelijk leven, lieve loven. Al wat gij wenst op aard, is uw kostelijk hart niet waard. Christus mocht de zielen van zijn bruidskerk nog eens gaande maken. En het ze nog eens toeroepen, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. Ik zal u mij ondertrouwen in goedertierenheid en warmhartigheden. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En gij zult een Heere kennen. Straks verwisseld in aanschouwen. Eeuwig thuis. Bij God drie-enig. Hoe zalig is het volk. Wiens God de Heere is. Amen. Psalm 132, het 12e vers is onze slotzang. Psalm 132, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaandere hand zal hem bekleed met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. 132 vers 12. Ontvangt nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.